Het coronavirus heeft het dagelijks leven veranderd. Sociale contacten werden op een lager pitje gezet en velen van ons moesten hun werk anders invullen. Zo ook professionals, die werken met jongeren, kinderen en hun ouders. Het Nederlands Jeugdinstituut vroeg een aantal van hen hun ervaringen te delen. Hoe veranderde hun werk door corona? Met welke dilemma's kregen ze te maken? Maar ook, welke nieuwe inzichten leverde dat op? En wat moet daarvan behouden blijven? Ik ben Max Schuiling. In deze aflevering ga ik in gesprek met Sanne Graat. Zij is werkzaam als jurist bij de Raad voor de Kinderbescherming. Dag Sanne.
Hallo Max.
Welkom.
Dankjewel.
Zou je jezelf nog even voor kunnen stellen en kunnen vertellen wat de Raad van de Kinderbescherming eigenlijk is?
De Raad voor de Kinderbescherming is een onderdeel van het ministerie van Justitie. En de Raad komt eigenlijk om de hoek kijken als het niet goed gaat met kinderen. Maar dan heb je het over verschillende dingen. De Raad heeft namelijk een tak waarin je kijkt naar strafbare feiten. Als jongeren van 12 tot 18 strafbare feiten plegen, dan komt de Raad kijken om met jongeren in overleg te gaan. Wat zou jou nou helpen om te zorgen dat je in de toekomst geen strafbare feiten meer pleegt? Dus daar geef je een advies in. En daarnaast is een adviesfunctie van de Raad ook nog als het gaat over kinderen met ouders die gescheiden zijn, maar die daar zelf niet uitkomen. Dus die naar de rechtbank moeten om aan de rechtbank te vragen wat moeten we doen. Want wij weten niet hoe het gaat, hoe het moet voor onze kinderen. Welke omgangsregeling, wie moeten wij allebei het gezag houden of niet. Daar hebben ze vaak wensen in. En het belang van de kinderen hebben ze uit het oog verloren vaak. En daarin vraagt de rechtbank, als zij het niet meer weten, vragen ze aan de raad om te kijken wat is nou het beste voor dit kind.
Okay.
En daarnaast hebben we de meest bekende tak van de raad, zou ik maar zeggen, is de kinderbeschermingsmaatregelen. En bij kinderbeschermingsmaatregelen gaat het erom dat een kind bedreigd wordt in zijn ontwikkeling. Mm-hmm. En dat we gaan kijken, kunnen ouders het nog alleen? Of moet er iemand komen die met ouders meekijkt en die eigenlijk tegen hen zegt, je krijgt verplichte hulp. Dus het is geen hulp meer waar ouders van kunnen zeggen, ik wil dit wel of niet.
En die hulp geven jullie zelf ook?
Nee, die hulp geven we niet zelf. Nee, we doen onderzoek. En in dat onderzoek, daar komt of dus een advies uit. In die twee voorbeelden waar ik het net over had. Mm-hmm. Of er komt een verzoek. En dat verzoek is aan de kinderrechter. En dat verzoek is om bijvoorbeeld een ondertoezichtstelling uit te spreken. Mm-hmm. Maar ook, en dat is in het ergste geval, een uithuisplaatsing uit te spreken.
Okay. Ja.
En wat ook nog kan zijn, is dat het gezag beëindigd moet worden van ouders. Mm-hmm. Als blijkt dat kinderen niet meer thuis kunnen wonen en ook niet meer terug naar huis zullen gaan.
Nee. Nu heb ik in deze podcast gesproken met heel veel jongerenorganisaties of jeugdzorgorganisaties.
Ja.
Die ontfermen zich over allerlei problemen bij kinderen. Maar wanneer is nou echt de Raad van de Kinderbescherming aan zet? Wanneer komen jullie nou in actie?
Eigenlijk komen wij in actie als het gaat over kinderbeschermingszaken. Als het in de vrijwillige hulpverlening niet meer lukt. Ik heb ook gehoord dat er veel podcasts waren over hoe het gaat in de vrijwillige hulpverlening. Nou, als dat niet meer lukt, dus als het ouders niet meer lukt om met de, ik noem het even de gewone hulpverlening aan de slag te gaan en zo verbetering te creëren, dan wordt er een melding gedaan bij de Raad voor de Kinderbescherming. Mm-hmm. En dan gaan we kijken, wat kan deze ouders wel helpen? En het belangrijkste, wat kan dit kind wel helpen?
Ja, en jij bent jurist binnen de Raad.
Ja.
Wat zijn jouw werkzaamheden precies?
Ik werk met de mensen die de onderzoeken uitvoeren. Dus er zijn mensen en die gaan met ouders en met kinderen in gesprek. En die doen een onderzoek en die kijken welke vragen moeten beantwoorden. Is de ontwikkeling van een kind bedreigd? Wat zou je dan moeten doen om te zorgen dat dat minder wordt? Mm-hmm. Wat kun je doen om te zorgen dat het beter gaat met een kind? En ik ben zeg maar voor de juridische kaders. Dus als er vragen zijn over het juridische, welke rechten heeft een kind? Welke rechten hebben ouders? Mm-hmm. Op welke manier zouden we het onderzoek moeten doen? Hoe doen we recht aan alle spelers die er zijn? Want het is nogal moeilijk als de Raad voor de Kinderbescherming komt en het gaat om een beschermingsonderzoek.
Ja,
het is ook, kan ook heel bedreigend zijn. Want de overheid, de Raad is een onderdeel van de overheid, gaat zich bemoeien met kinderen en ouders en hoe het wel zou moeten, omdat de overheid vindt dat het niet goed gaat.
Ja.
Dus dat is echt wel een ingewikkelde positie soms.
En kan jij mij iets vertellen over wat de coronapandemie gedaan heeft voor de kinderen waar jullie mee te maken hebben?
Vind het lastig aan de coronaperiode. Vooral in het begin, toen de kinderen ook niet naar school mochten, dat er heel weinig zicht op ze was. Mm-hmm. Dus ik had het gevoel dat er ook veel kinderen zouden kunnen zijn waarvan we niet hebben gezien hoe moeilijk ze het hebben.
Oké.
Ook omdat de hulpverleners die bezig zijn met kinderen niet naar ze toe mochten.
Mm-hmm.
In eerste instantie helemaal niet. Wij mochten eigenlijk ook niet naar ze toe. Want de regels van het RIVM waren best wel strikt. En de Raad voor de Kinderbescherming is dan ook nog eens een overheidsinstantie. Dus die moet zich best wel goed houden aan die regels. Omdat die niet voor niks opgesteld zijn.
Ja.
En dat was soms best wel een dilemma. Want je wil kinderen eigenlijk het liefst zien. Om te kunnen zien en voelen hoe het met een kind gaat.
Ja.
En dat wordt moeilijker als het, als je dat niet mag of als je extra moet overwegen of je dat wel kunt doen gezien de richtlijnen die er zijn.
En hoe ga je dan om met zo'n dilemma?
Ik heb gemerkt dat we heel veel overlegd hebben en dat we heel erg hebben geprobeerd stil te staan. Hoe is het voor dit kind en hoe is het voor de ouders? En wat betekent het als we toch in actie komen? Dus het lijkt wel we hadden al wel grote, je hebt een soort van barrières waar je overheen gaat om te kijken welke volgende actie gaan we doen. Want het is ontzettend ingrijpend wat we kunnen doen.
Ja, ja, hoezo?
Omdat je soms een kind uit huis moet halen bijvoorbeeld.
Okay.
Maar als je dat doet in coronatijd, dan moet je ook nog met bescherming vaak als er risico is op besmetting bijvoorbeeld.
Ja. Ja.
Want als je besmet zou worden door ouders of kinderen of door mensen met wie je samenwerkt, wie dan ook, dan kan je ook weer een andere ouder of kind besmetten. Dus je moet daar heel goed. Je hebt heel goed, heel erg de medische afweging,
ja,
ook die wij normaal gesproken
niet
wat minder
hebben. Ja, precies. Ja. En hoe ben je daar dan mee omgegaan?
Nou, we hebben heel goed nagedacht over is het noodzakelijk en zijn er alternatieven? En,
is wat noodzakelijk?
Is het noodzakelijk om naar een kind toe te gaan? Dus zeg maar de medische veiligheid misschien wel in het gedrang te brengen. En hoe kunnen we het anders oplossen?
En hoe hebben jullie het dan anders opgelost?
Ja, ik heb gemerkt dat er een soort creativiteit ontstaat bij collega's, bij mezelf ook wel, maar ook bij kinderen en hun ouders. Om alternatieven te zoeken voor dat wat echt nodig is. Want soms is het gewoon nodig om met elkaar te praten en elkaar in de ogen te kijken. En dan wordt dat echt best wel moeilijk met beeldbellen of bellen zonder beeld zelfs.
Ja.
Je leert heel goed om te bekijken wat kan nog telefonisch en wat kan met beeldbellen en wat echt niet. En daarmee moet je best wel ook goed aftasten met mensen, met ouders, met kinderen. Wat is voor jou nou fijn? Wat is voor jou aanvaardbaar? Wat zou je nou zelf willen? En als we dat volgen, hoe kun je dat dan oplossen?
Ja. Ik wil nog even terug naar de impact van de coronapandemie op die kinderen. Je leest ook best wel veel over hoe huiselijk geweld gestegen is. Voor zover we dat goed kunnen meten nu. Doordat kinderen veel meer thuis zijn en thuis moeten blijven.
Mm-hmm.
Heb jij dat ook zo ervaren?
In het begin eigenlijk niet. Maar ik vraag me dan af of het wel zichtbaar was voor ons in het begin.
Mm-hmm.
Ik heb in het begin heel erg gemerkt dat er een soort piek was in de zaken waar het gaat over gezag en omgang. Dus omgangsregelingen en ouders die hun kind niet meer naar de andere ouder willen laten gaan, omdat ze bang zijn voor risico op corona. En ja, daarmee werd het ook een beetje inzet van de strijd. En dat vond ik echt, echt heel naar om te zien.
Ja.
En ik denk, pas in latere instantie hebben we meer gezien dat er dat huiselijk geweld speelde. En als daar, als daar signalen voor waren, en hebben we daar heel uitgebreid bij stilgestaan.
Oké. Okay.
Want daar moet je wel bij zijn.
Wat bedoel je met bij stilgestaan?
Nou, als er signalen zijn, de moeilijkheid is ook dat de ketenpartners die we hebben, hè, dus de samenwerkingspartners,
mm-hmm.
Dat die ook minder zagen. Dus we hebben met hen ook heel goed gekeken van welke signalen zijn er, hoe kan je die concreet maken? Want
pas
dan kan je iets gaan doen. Wat moet er wel? Want
precies. Soms
moet je die richtlijnen namelijk, die van het RIVM, die zijn heel belangrijk, maar soms moet je ze zo inrichten dat ze wel helpend zijn voor een kind. Want de andere kant is er ook. Soms is er sprake van psychische of lichamelijke mishandeling. Ja, en dan moet je gewoon handelen.
Ja, want die kinderen die komen natuurlijk thuis te zitten.
Ja.
Daarmee krijgen jullie partners en jullie zelf, jullie verliezen toch ergens een bepaald stukje controle.
Ja.
Dus hoe zorg je er nou voor dat het alsnog, dat jullie alsnog goed genoeg in beeld krijgen hoe het met bepaalde kinderen gaat?
We hebben veel met beeldbellen gedaan in eerste instantie. En heel veel geprobeerd af te tasten. Wat is nodig en wat is noodzakelijk. En we zijn ook wel gewoon gegaan als het noodzakelijk was.
Mm-hmm.
En soms als er risico op was op corona, dan met een extra pak en een masker en weet ik wat allemaal. Wetende dat dat een extra druk legt op kinderen. Omdat dat best wel ja, een invasie is van mensen die met mondkapjes die je ja, die ook niet zo goed kan zien en verstaan. Omdat nee. ze nou eenmaal die kleding aan hebben.
Mm-hmm.
Dat is iets om af te wegen. Maar als je denkt dat er gevaar is voor een kind, dan ga je.
Ja.
En het liefst dan met afstand en met inachtneming van alle adviezen en maatregelen die er zijn. Maar als een kind in gevaar is, dan ga je gewoon handelen.
In hoeverre zijn jullie erin geslaagd om dat contact dan wel te blijven houden? Want je hoort ook best wel veel over gezinnen en kinderen die echt helemaal uit beeld raken.
Ja, ja, het feit dat ze uit beeld raken was vaak ook een reden juist voor ons om contact te gaan zoeken.
Hmm.
Want als de school heeft geen zicht meer, leerplicht heeft geen zicht meer. Want daar zijn kinderen niet. En soms verschijnen ze dus ook niet online in lessen.
Nee.
En daar ontstond een grote zorg. En als er dan hulpverlening betrokken is en die kunnen ook geen contact krijgen met kinderen, dan is dat een reden om een inschatting te gaan doen van de veiligheid.
Ja.
Daar waar geen hulpverlening betrokken was en geen school, denk ik dat wij ook geen zicht hebben gehad.
Ja.
Maar daar waar je merkt dat je het zicht verliest, daar konden we juist wel wat doen.
Ja. En kan je wat vertellen over hoe die samenwerking met ouders verlopen is sinds de lockdown?
Ja, zeker. Wat ik heel mooi heb gevonden is dat door corona is er een soort... iedereen zit in hetzelfde schuitje. Namelijk mm-hmm. het coronaschuitje, noem ik het maar even.
Ja.
Dus ik heb vaak teruggehoord van raadsonderzoekers, en dat heb ik zelf ook een aantal keer gemerkt, dat als je contact legt met mensen, dan heb je het eerst even over datzelfde schuitje waar je in zit.
Mm.
Dus je hebt het eerst over hoe is dat dan voor jou? Hoe is het voor jou dat je kinderen thuis zijn? Hoe doe jij dat? Waar loop je tegenaan? En dat zijn onderwerpen die voor iedereen actueel zijn en ook waren. En het lijkt alsof dat ook het ijs kon breken.
Okay.
Want de Raad voor de Kinderbescherming komt vaak met een hele moeilijke boodschap. En daar waar je eerst contact kunt leggen over hoe is dit nou voor jou? Want we zitten allemaal in dezelfde moeilijke situatie. Ja, schept dat toch een soort gemeenschappelijke...
Een soort saamhorigheidsgevoel.
Ja.
Ja.
Ja, en dat vind ik wel heel mooi. Want dat zorgt er ook voor dat je kan samenwerken. Of dat je misschien makkelijker in de samenwerking kan. En dat zal niet altijd gelden. Maar ik heb daar echt wel belangrijke voorbeelden van gezien.
Ja.
Ook met kinderen.
Ja.
Die zoiets hadden van ja, nu zit ik thuis. Hoe ga ik dan contact met jou leggen? Wat mag ik dan doen? Mag ik jou gewoon appen? Mag ik jou gewoon bellen? Mag ik jou ook bellen als ik buiten ben?
Ja.
En ik vind kinderen dan dus super flexibel in het zoeken van manieren om toch te kunnen doen waarvan zij voelen dat het belangrijk is.
Ja, want kan jij ook iets vertellen over hoe die kinderen zijn omgegaan met die hele pandemie?
Ik denk dat ze net als alle andere kinderen heel erg hebben moeten schakelen. Maar ik denk ook dat het ze heel makkelijk is afgegaan. En niet dat ik zeg dat kinderen die het heel moeilijk hebben, dat het ze makkelijk afgaat. Maar ze zijn wel heel goed in het zoeken naar alternatieven. Dus ze zorgen ervoor dat ze een telefoon hebben. Die hebben ze vaak al. En dat ze dan een berichtje sturen. Of dat ze een spraakbericht sturen. Of dat ze even weggaan als ze echt iets belangrijks moeten zeggen.
Ja.
En kinderen zijn ook wel best wel digitaal goed geschoold.
Ja.
En door corona moesten ze dat ook nog natuurlijk die kennis uitbreiden. Want op school ging ook alles digitaal.
Ja, ik kan me voorstellen dat ook de jonge leeftijd van die kinderen ervoor zorgt dat ze misschien wat flexibeler zijn.
En ik vond ook de ouders flexibel hoor, los van de kinderen.
Mm-hmm.
Maar ik vind kinderen sowieso heel veerkrachtig. Als je bedenkt dat sommige kinderen meemaken en dat het ze dan toch lukt op termijn om de draad op te pakken, een soort structuur die ze aangeboden wordt, zich eigen te maken en keuzes voor zichzelf te maken, dan ik vind dat heel erg knap.
Is daar in je beeld veranderd sinds de pandemie?
Ik denk dat ik dat beeld al wel had, dat ze die veerkracht hebben. Alleen het is wel zichtbaarder geworden, vind ik. Ik vind ook dat ze zelf met mooie ideeën komen. Ouders ook, die dan zeggen van ja, ik wil je toch heel graag echt spreken, want het gaat nogal ergens over waar we het over hebben. Hoe kunnen we dat doen?
Ja.
Want hier verderop is wel een park bijvoorbeeld. En daar heb je bankjes. En die staan best wel 1,5 meter uit elkaar en misschien nog wel meer. Kunnen we dat ook doen?
Ja, precies.
Mensen komen ook met hele goede alternatieven die je normaal niet zou bedenken.
Nee.
En dan kan je bij alternatieven waar je normaal van zou denken, nou, dat doen we eigenlijk niet, want dat is geen professionele ruimte. Of daar zijn andere mensen die je ook kunnen horen. Je hebt een alternatief waar je normaal nooit aan zou denken. En dan ga je binnen dat alternatief kijken wat de voorwaarden zijn om een goed gesprek te hebben.
Ja, en je hoopt ook dat zo blijft. Ik denk namelijk ook dat die saamhorigheid van zo'n pandemie, die speelt in het begin heel erg, maar als dit nog heel lang duurt, dan op een gegeven moment is dit de realiteit.
Ja.
Dan vraag ik me toch af hoe het gaat zijn in de toekomst.
Dat gevoel van saamhorigheid, dat ligt heel dichtbij je, want je zit in zo'n situatie. Iedereen ondervindt dat aan hun lijve. Als je dat gevoel van saamhorigheid kan houden, misschien dan niet op coronagebied, maar misschien wel op iets anders, dan heb je denk ik een hele mooie ingang om samen te werken en samen te kijken wat het beste is voor een kind.
Ja.
Want ouders willen ook het beste voor hun kind.
Ja. Jullie hebben er alles aan gedaan om zoveel mogelijk alle kinderen en de families goed in de gaten te houden en contact te blijven houden. Je zegt de ouders zijn veerkrachtig geweest, de kinderen zijn veerkrachtig geweest. Maar ik vraag me dan toch af wat er overblijft van het beeld dat het met kinderen in moeilijke situaties slechter is gegaan door de pandemie. Want dat is toch de indruk die ik krijg als ik naar de media kijk.
Ja, ja, het moeilijke van de media vind ik dat daar altijd, de goede verhalen komen natuurlijk niet in de media. Niet zo snel. Dus de verhalen over de flexibiliteit en de veerkracht van mensen, ja, die hoor je als het over kinderbescherming gaat, niet zo sterk. En daarom vind ik het ook wel belangrijk om te zeggen, want die is er wel.
Ja.
Maar die is er niet in elke zaak. En niet in elke situatie en niet in elk gezin. Want in sommige gezinnen gaat het niet goed. En daar gaat het ook slecht met de kinderen. En ik heb daar wel zorg over. Want welke dingen hebben we niet gezien? Vanuit de Raad voor de Kinderbescherming bijvoorbeeld. En welke dingen hadden we wel willen zien? Of waar hadden we andere dingen kunnen doen? Die er wel voor hadden gezorgd dat we dingen hadden gezien? En dat vind ik heel lastig om het daarover te hebben. Want ik weet niet wat we niet zien.
Nee. En wat zou jij nu willen veranderen om het met die gezinnen en die kinderen waarmee het wel dus slechter gaat sinds de pandemie, om die te helpen?
Wat ik graag zou willen is, er zijn heel veel regels, heel veel richtlijnen, heel veel wetten. Nu komen natuurlijk de RIVM-regels erbij. En die regels die hebben allemaal een reden. Er is een achterliggende belangrijke reden om een regel te bedenken. Want je wil namelijk met een regel of een wet dat dingen niet misgaan of wil zorgen dat ze goed gaan.
Ja.
Wat ik soms zie en wat ik zelf soms ook doe, is je heel erg vasthouden aan die regels. Vooral als er een tijd is waarin het best wel spannend is en die regels je houvast zijn. En ik heb het gevoel dat je daarmee af en toe het belang van waarvoor je doet en waarvoor regels zijn opgesteld uit het oog verliest. Want je bent bezig met, doe ik het wel zo goed mogelijk? Zet ik alle vinkjes die te zetten zijn? Hou ik me aan alle voorschriften? Want dat moet, want daar kun je op afgerekend worden. Terwijl ik denk dat al die regels er zijn. Precies om de reden dat mijn collega's en ik allemaal ons werk zijn gaan doen. En dat is een kind en dat het goed gaat met een kind.
Mm-hmm.
En volgens mij moet je die regels zeker hebben. En moeten die ook een houvast zijn, maar niet meer dan dat. Want ik denk dat je als eerste het beste voelt wat voor een kind het beste is. Of er nou corona is of niet. En dat je dat gevoel, daar moet je je gevoel, daar moet je naar handelen.
Je intuïtie misschien wel.
En je intuïtie. Er is heel vaak, mensen spreken heel vaak over een onderbuikgevoel. En dat is er niet voor niks. En je moet dan wel zoeken welke concrete aspecten zijn er dan die dat gevoel onderbouwen of staven. Want je weet dat niet altijd meteen als er een gevoel is. Maar als je een kind ziet, ook al is het op beeld, dan heb je vaak een idee van dit is het beste. En daar moet je die wetten en regels volgens mij omheen bouwen. Omdat dat is wat een kind nodig heeft.
En wat zou er dan nu per se moeten veranderen daarin?
Ik denk niet dat de regels weg moeten, want die zijn er om een goede reden. Ik denk wel dat we meer terug moeten naar de bedoeling van die regels.
Okay.
En daarmee zijn regels niet het ding waar je aan moet voldoen. Maar die regels zijn er om je te helpen met wat je eigenlijk wil doen.
Mm-hmm.
En dat is je hart wat bij het welzijn van kinderen ligt.
Ja, dus die regels zijn misschien meer een kompas in die zin.
Ja, een hulpmiddel.
Vind ik toch wel opvallend eigenlijk van iemand die een jurist is bij de Raad van de Kinderbescherming.
Ja, dat ik zeg dat de regels geen doel moeten zijn op zich.
Ja, waar komt dat vandaan? Ik vind dat dus niet zo opvallend.
Ik denk dat regels heel goed zijn, omdat ze er zijn, met een reden. misschien wel vanuit dingen die mis zijn gegaan. Daar komen regels en rijtjes met afspraken ook vandaan. Maar als je je vervolgens alleen maar op die rijtjes en regels focust, dan zijn die regels en rijtjes eigenlijk ook een soort lege huls. Want er was een reden om dat te doen. En die reden ligt heel ergens anders. Dus je hebt die regels nodig, omdat dat, daar zitten de rechtswaarborgen in voor kinderen en voor jongeren. En het is belangrijk dat iedereen binnen die regels functioneert.
Mm-hmm.
Dus ik vind niet dat je er helemaal buiten moet treden. En ik vind ook niet dat ze weg moeten. Maar ik vind wel dat je binnen die regels zou moeten doen wat voor een bepaald kind of een bepaald gezin het beste is. Want ik denk vaak, als ik keuzes moet maken, en ik ken de regels als jurist natuurlijk goed. En als ik keuzes moet maken, dan denk ik, stel je voor dat dit kind over 10 jaar, als hij 18 is, aan mij gaat vragen, waarom heb je dit gedaan?
Mm.
Dan wil ik niet zeggen tegen dat kind, nou, dat stond dus in de wet toen jij 8 was. Maar dan wil ik zeggen, omdat ik dat het beste vond voor jou. Mm. En in de wet stond dat ik goed voor jou moet zorgen. En dat ik bij de overheid werk en dat de overheid daar een taak in heeft om te zorgen dat het goed gaat met jou, of dat het niet heel verkeerd gaat met jou, of dat er geen hele nare dingen gebeuren met jou. En dat staat in de wet.
Ja.
En omdat dat in de wet staat, heb ik dit gedaan.
Ja. Nu vind ik dat een hele mooie boodschap voor jeugdzorgwerkers. Dat ze meer misschien een onderbuikgevoel moeten volgen in plaats van de regels. Maar ja, zij worden er toch ook op afgerekend uiteindelijk.
Ja, dat klopt.
Dus misschien zijn er wel heel veel jeugdzorgwerkers die hun onderbuikgevoel meer willen volgen, maar toch daar enige angst voor hebben, omdat ze streng op de regels gecontroleerd worden.
Ja.
Hoe los je dat op?
Ja, ik begrijp dat heel goed. En dit is ook wel een moeilijk spanningsveld wat ik vaak zie. Want die regels zijn er nou eenmaal en je moet eraan voldoen. Maar ik denk dat je binnen die regels heel veel keuzevrijheid hebt. Dus als je voldoet aan bijvoorbeeld de regel, noem ik even een hele heftige regel, hè, of een wet, dat je er alles aan moet doen om te zorgen dat een kind niet mishandeld wordt, dan voldoe je al snel aan die regel als je heel goed let op een kind.
Hm.
En als de regels ook nog zeggen dat je bepaalde vinkjes moet zetten in rapporten en bepaalde dingen op moet schrijven en dat soort dingen, en dat is misgegaan, dan is er minder misgegaan dan dat er een kind mishandeld is.
Mm.
En dat bedoel ik ook met dat het werk is wat je met je hart doet. Tuurlijk zijn er regels die en dingen die je moet volgen, en rechten en plichten. Maar de ergste regel die je kan overtreden is dat je je maar aan de regels vasthoudt om aan de regels vast te houden. En dat je daarmee het kind niet werkelijk ziet.
Als je terugkijkt op de afgelopen tijd en je kijkt naar je collega's, hoe vind je dat zij het gedaan hebben?
Ik ben eigenlijk heel trots op mijn collega's. Want werk moet gewoon doorgaan. Als het gaat om het welzijn van kinderen, kan het niet stil liggen. Maar je werk moet doorgaan in een soort hele uitdagende omstandigheid. Omdat je thuis je eigen thuissituatie en je eigen kinderen om je heen hebt, waarbinnen je toch het werk goed wil vormgeven. En ik heb gezien dat collega's heel erg druk zijn geweest met manieren bedenken om toch een onderzoek goed te kunnen uitvoeren, mensen goed te kunnen horen en er goed voor een kind te zorgen.
Hm.
Dus ja, ik ben daar heel erg trots op ze.
Ja. Zie jij nog andere effecten van corona bij jongeren en hun ouders waarmee je werkt?
Ik denk dat het belangrijkste wel aan bod zijn geweest. En wat ik heel graag zou vasthouden is om met ouders te zoeken naar het gemeenschappelijke belang. En dat zie je dus bij het coronaschuitje, wat ik al noemde. Maar er zijn natuurlijk veel belangrijkere belangen als het om ouders en kinderen gaat. En ik hoop heel erg dat we daar meer naartoe kunnen. Dat je met ouders samen het belang kan zien.
Hm.
Nu is het toch heel vaak zo dat de Raad voor de Kinderbescherming wordt gezien als een heel machtig orgaan. Wat heel vergaande beslissingen kan nemen of in ieder geval kan voorleggen aan de rechter. Dat is ook zo. Alleen vaak hebben we hetzelfde belang. Want iedereen wil graag dat het goed gaat met een kind. En ik hoop dat we dat kunnen vasthouden. En ik heb dat wel gezien. Dus ik hoop heel erg dat we dat van zo'n gemeenschappelijk coronabelang kunnen verleggen naar het belang waar het voor hun nou eigenlijk om gaat. En dat is hun kind.
En wat zijn nou de belangrijkste lessen die jullie als raad in deze periode geleerd hebben?
Nou, een belangrijke praktische les is, we kunnen heel veel dingen op afstand. Dus je kunt nog best wel goed contact leggen op afstand, terwijl je van tevoren dacht dat het niet kon. En wat ik daar dan een belangrijke les van vind, is dat je, als je denkt iets kan niet, dat het misschien toch wel kan als je het anders inricht.
Hmm.
Want dat blijkt. Want we dachten allemaal dat je niet alles vanuit huis kon doen, of zoveel mogelijk. En het is moeilijker, maar er zijn manieren waarop het lukt.
Ja.
Ook in communicatie met gezinnen. Dus er kan meer. En ik heb ook wel gemerkt aan collega's dat dingen daardoor soms sneller kunnen. Want daardoor kon je misschien soms wel sneller schakelen, omdat je niet vasthield aan de vaste patronen en stramines en de overlegvormen die er standaard zijn.
Ja, daar heb je misschien ook een bepaald soort creatief vermogen voor nodig.
Ja, en dat roept een grote schok. Als het gaat om een soort medische schok, die roept dat dan op. En daardoor word je daartoe gedwongen om je daartoe te verhouden. Maar ik denk dat je dat zelf ook zou kunnen inzetten. Als je dat maar wil.
Ja. Dus eigenlijk door die coronapandemie zijn jullie gedwongen anders gaan werken. Hebben jullie creatieve oplossingen moeten bedenken voor bepaalde zaken. Hoe kan je er nou voor zorgen dat je die werkspirit en dat creatief vermogen vasthoudt?
Ja, dat vind ik echt een hele goede vraag. Ik merk wel, de mensen zijn ook veranderd hierdoor. Dus je hebt de ervaring dat je best wel wat meer los kan van het geëikte patroon en van een bepaald stramien waar je in zit.
Mm-hmm.
En ik hoop dat je daarmee ook meer toe kan naar wat je werkelijk vindt dat nodig is. En dat kan best wel voor het ene gezin heel anders zijn dan voor het andere gezin. Dus een soort standaard, die is natuurlijk nooit geweest. Want je doet voor elk gezin wat nodig is vanuit de taak die je hebt. Maar ik denk dat je nog veel meer maatwerk zou kunnen leveren.
Ja, en denk je dan ook dat de richtlijnen en regels die de Raad van de Kinderbescherming, maar ook andere jeugdzorgorganisaties hebben, dat soms het doeltreffend handelen ook in de weg kan staan?
Ik denk het wel. En we zijn wel bezig met een verandering daarin, merk ik. Want vanuit trajecten waar het niet goed is gegaan bijvoorbeeld, wordt heel veel gedaan aan hoe kijk je daar nou op terug? Wat kan je hier nou van leren? Wat kan je dan zelf anders doen? Weet je, als je alle vinkjes hebt kunnen zetten, dan zou je kunnen zeggen, ik heb alles goed gedaan. Maar dat is niet per se zo.
Hmm.
Want als er vervolgens een kind hele nare dingen heeft moeten meemaken en je had dat kunnen voorkomen, niet door vinkjes te zetten, maar door iets anders te doen.
Door je onderbuikgevoel.
Precies, door je onderbuikgevoel. Ja, of door te denken van, nou, soms denk je, nou, dat is de verantwoordelijkheid van een ander.
Hmm. Afsluitend, heb je nog tips voor andere professionals?
Mijn grootste tip zou zijn, werk vanuit je hart. Omdat dat is waarom je dit werk bent gaan doen. En voel vanuit je hart wat dit kind nodig heeft. En kijk dan wat je daaraan kan bijdragen.
Dankjewel.
Ja, jij ook bedankt.
Bedankt voor het luisteren. De komende tijd gaan we ook in gesprek met andere jeugdprofessionals. Heeft de coronacrisis ook bij jou geleid tot nieuwe inzichten? We horen graag al jullie ervaringen. Mail naar coronavirus@nji.nl en mogelijk nodigen we je uit om die ervaringen hier met ons te delen.